Amen. Good preaching. Goedemorgen. Inderdaad, willen we laten zien juist niet alleen hoe Gods principes werken en hoe die zijn ontworpen door God om jou te zegenen. Maar we willen daarin ook juist laten zien, en daar is de kerk zo ontzettend goed in, om te laten zien wie God is. In de principes van God, zoals wij die hanteren in ons leven, wordt God zichtbaar. Door hoe jij je gedraagt, omdat jij gelooft wat Gods woord zegt, gaan mensen zien in jouw leven wie God is. Dat is hoe God evangeliseert. Door zijn zoon te sturen om te laten zien wie hij is. Door zijn geest te sturen om jou te laten zien wie hij is. Door de wereld jou te sturen om te zien wie hij is. Dat is een mooi principe, toch? Daarom geloven wij zo heilig in principes. Niet om mensen op de kop te timmeren ermee, maar om te zeggen, joh, pak ze, ga ze doen. Ga God geloven dat wat hij zegt goed is voor je. Zodat de wereld gaat zien dat God goed is. Daarom zijn wij daar zo fanatiek in. En we gaan niet milder worden. We gaan niet minder worden, omdat Gods principes, die zijn waar, die zijn ja en amen. Die zijn krachtig om jouw leven te veranderen, om deze wereld te redden. Nou, dat was een goede preek, man. Dat was een goede preek. We zitten in een serie die heet I Am. En die laat zien wie God is. De serie over I Am is 4 zondagen en 4 thema's om te laten zien wie God is. Om zijn karakter te laten zien. Maar eigenlijk ook daarin de koppeling te maken dat wij geschapen zijn naar Gods beeld. Zoals Fijke al zei, Annemiek zei dat voor mij ook. We zijn geschapen naar Gods beeld. Dus wie God is, zo ben jij ook. Zoals God is, zijn karakter, als jij gemaakt bent in zijn beeld, dan ben jij dus ook zo. Oh, je kijkt me vol ongeloof aan. Voor mij denk je nu aan mensen in je gezin dat je denkt, nee, die lijkt niet op God. Tik je buurman eens aan en zeg, je lijkt op God, man. En die andere buurman ook, die zich nu afgewezen voelt. Gewoon, je lijkt op God, man. Vrouw. Want er staat namelijk in Genesis 1... Vers 27 staat dit, God schiep de mens. Dus, als jij een mens bent, dan val jij hier dus onder. Er is geen uitzondering voor. Er staat niet, God schiep de mens, behalve, en dan jouw naam, of iemand anders zijn naam, dat is ook een beetje. God schiep de mens, ieder mens. Als evenbeeld van God. Dus als God in de spiegel keek, dan zag hij jou. Dus als jij in de spiegel kijkt, dan zie je God. Het is een evenbeeld. Ongelooflijk. Evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk. Haha, geen discriminatie. Maar wel heel duidelijk, mannelijk en vrouwelijk. Schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar. Dat is een opdracht van God, dat is een zegen van God over jouw leven, dat je vruchtbaar bent. Dus alles wat in jouw leven niet vruchtbaar is, dat is tegen de wil van God. En daar mag je gewoon tegen spreken. Dan zeg je, ik gebied je. Wees gehoorzaam naar de wil van God en word vruchtbaar. Of het nou natuurlijk is, in het geestelijke, in het financieel, in het zakelijke, in je relaties. Vruchtbaarheid is een zegen, een roeping over jouw leven. Word talrijk. Dat is ook goed. Tenzij je ze allemaal op moet voeden, dat is wat minder. Bevolk de aarde en breng haar onder jouw gezag. Of heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Dit is hoe God het bedoeld heeft. Dit is het oorspronkelijke plan. Dit zegt alles over wie God is. En dit zegt nog veel meer over wie jij bent. Jij als persoon, gewoon individueel, ik spreek tegen jou. Bent gemaakt naar Gods beeld. En je bent geroepen en gevormd om te heersen over deze aarde. Om haar te bevolken. Om talrijk te worden. Maar om te heersen. We hebben het vandaag over I am. En het thema van vandaag is I am a servant. En dan heb ik het over heersen. Maar weet je, door de zondeval, door alles mis is gegaan, is er zo'n smet gekomen op die eerste opdracht van heersen. Dat wij met heersen nu een heel negatief beeld hebben. Als ik zeg, ik ben een heerser, dan worden jullie bang. Toch? Weet je? Nee? Als ik zeg, ik heers over mijn vrouw, dan voelen jullie medelijden voor haar, klopt dat? Hoeft niet. Als ik zeg, mijn vrouw heerst over mij, wat voel je dan? Ja, bid voor mij. Maar heersen heeft een heel negatief woord. Is een heel negatieve lading. Terwijl de oorsprong van God is een zegen over jouw leven als heerser. We hebben een misconceptie van heersen. Dat wil ik vandaag in het kort herstellen. Amen. Oh, daar heb ik Gods geest voor nodig. Vader, dank u wel dat u hier bent. Dat uw geest hier is om ons te overtuigen wat waar is. Heer, ik spreek deze woorden vanochtend in uw naam. Door uw geest. Dat wij bevrijd worden van iedere leugen. Van iedere misconceptie van wie u bent. Van wie wij zijn en waar wij voor geroepen zijn. Ik spreek vrijheid uit over jullie denken. En over jullie hart om te ontvangen wat God tegen je spreekt. En als je dat wil, dan zeg gewoon amen. Amen. Wie van jullie heeft wel eens een keer een woord van God ontvangen? Steek je hand eens even goed omhoog. En het kan van allerlei soorten zijn. Wie heeft wel eens een hoorbare stem uit de hemel? Moet je kijken om je heen. Er zijn er best wel veel hoor. Wie heeft een woord van God ontvangen uit de Bijbel? Als je nog niet je hand opgestoken hebt, dan krijg je van mij een Bijbel na de dienst. Of je moet hem gaan lezen, dat helpt ook. Oh, je hebt hem bij? Oh, oké. Ik kan me een keer herinneren, ik heb niet zo vaak een hoorbare stem uit de hemel gehad. Eigenlijk volgens mij één keer. En ik kan me zo goed herinneren toen dat gebeurde. Ik was in een school voor leiders bezig. We waren net begonnen volgens mij in de gemeente hier, of misschien nog niet eens. Ik was een jeugdleider of een tienerleider met Natanja samen. En we gingen naar een school voor leiders. En, oh, dat was gaaf. We hebben echt goede principes geleerd over leiderschap, over hoe God leidt. En ik kan me een keer herinneren dat ik aan het bidden was tijdens zo'n meeting. Was ik aan het bidden van, oh Heer, ik wil een leider zijn. Ik wil een leider zijn zoals u het bedoeld heeft. Ik wil heersen zoals u het bedoeld heeft. Ik wil heersen over deze wereld. Ik wil mijn invloed aanwenden om mensen tot u te brengen. Dat is wat ik wil. Ik wil een leider zijn. En volgens mij was het een hoorbare stem. Maar ik was de enige die het hoorde. Dus misschien ook niet. Maakt ook niet uit. Ik weet op de dag van vandaag zeker dat God op mij sprak. En hij zei deze woorden. Hij zei tegen mij, ik zal je een vader maken van velen. Oh, dank u Heer. Oh, ik ben nog niet klaar, zegt God. Maar je moet eerst leren hoe het is om een zoon te zijn. Ik zal je een vader maken van velen, maar je moet eerst leren om een zoon te zijn. En toen dacht ik, oh amen, oh vader, oh geweldig. En toen begon het pas. En toen begon het proces om een zoon te zijn. En weet je dat dat nog best wel lastig is. En ik ben een natuurlijke zoon, dat weet je. Ik heb een vader, ik heb een moeder. Maar dit bedoelde God niet alleen zo. Ook zo trouwens, want ik moest ook mijn vader leren eren en dienen en liefhebben. Maar hij bedoelde dat vooral in mijn karakter. Hij leerde mij vooral over dit principe is, de beste leiders, de beste vaders, zijn de uitstekende zoons. De beste leiders zijn de meest uitstekende dienaren. Dat zit zo in lijn met wie God is. Dat zit zo in lijn in een evenbeeld, een weerspiegeling van het karakter van God. Waarin hij de Vader, de Heerser, de Schepper over jou en over mij en over alles wat deze hele wereld omvat. Zichzelf gaf om ons te dienen. Zichzelf gaf als een dienaar voor ons, als een zoon eigenlijk opstelde, terwijl hij een vader was. Heb je dat wel eens beseft? God had in één adem de hele aarde kunnen wegvagen en opnieuw kunnen beginnen. Maar hij koos ervoor de meest pijnlijke weg te gaan om zijn eigen zoon te geven, om ons te dienen door zijn zoon. En hij gaf ons zijn zoon als voorbeeld, als dienaar. Hij zei van, weet je, het is verrot geworden. Ze hebben het beeld van wie ik ben en hoe ik heers en hoe ik leid, hoe ik vader ben, hebben ze niet meer voor ogen. Ik ga een voorbeeld geven. Ik ga ze zo'n heftig, pijnlijk voorbeeld geven. Ik ga mijn eigen zoon geven. En je kent het verhaal van Jezus. Maar Jezus is het plan van God zichtbaar geworden. En dat staat zo mooi in Jesaja 42. Gaan we heel kort even lezen. In Jesaja 42 staat dit. En dit zegt de profeet Jesaja, maar uit de mond van God. Dus eigenlijk, als er ik staat, dan moet je eigenlijk God voorstellen. Niet Jesaja. En het is dus God die zegt, hier is mijn dienaar. Hij spreekt over Jezus als een profetie, zegt hij, ik ga mijn zoon sturen en hij is mijn dienaar. Mijn dienstknecht. Hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde. God vindt vreugde in dienaarschap. Ik heb hem met mijn geest vervuld, hij zal alle volken het recht kennen. Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels om in het openbaar. Het geknakte riet verbreekt hij niet af. Dat is misschien de oude manier van heersen wat je kent. De sterke zal overleven door de zwakkere te breken. En God zegt, nee, mijn heersen is dienaren. Mijn heersen is servantship. Mijn heersen is het knakriet niet breken, de kwijnde vlam niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen. Dit zegt de God, de Heer in vers 5, die de hemel heeft geschapen en gespannen. Die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voorbrengt. Die de mensen op aarde levensadem geeft en de levensgeest aan alle die daar verkeren. Waarom moet je thuis mee verlezen? Dat is zo mooi. En dit is het beeld wat God schetst over zijn manier van heersen, over zijn manier van lijden. Met de korte en de lange ei. Maar dit is hoe God lijdt. Hoe hij voordoet. En wij zijn gemaakt in zijn evenbeeld. In Marcus 10 vers 45 zegt Jezus zelfs deze woorden, die zijn zo krachtig. Want ook de mensenzoon, en spreekt hij over zichzelf, is niet gekomen om gediend te worden. Terwijl als er iemand recht had om gediend te worden, de plek verdiende om gediend te worden, was het Jezus. Was het de schepper van deze aarde, de schepper van jouw leven. Zei tegen jou, ik heb jou gemaakt naar mijn evenbeeld, maar weet je wat ik ben niet gekomen naar jou om door jou gediend te worden. Ik ben gekomen om jou te dienen. En hoe ga ik jou dienen? Ik ga jou dienen door mijn eigen leven als losgeld te geven voor jou. Zoveel ben jij waard, zoveel hou ik van jou, zoveel ga ik jou dienen. Dit is het hart van God en jij bent gemaakt in het evenbeeld. Dit is wie jij werkelijk bent. In Filippenzen zegt Paulus dit tegen de gemeente van Filippenzen. Hij zegt, heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen. Oftewel, kijk niet naar hetgene waar jij gediend in moet worden. Kijk niet naar jouw leven en zeg, dit heb ik nodig. Dit heb ik behoefte aan. Dit is wie ik ben en ik heb daar recht op om het te hebben. Hij zegt, wees daar niet mee bezig. Heb niet uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van een ander. En dan staat er dit, dat vind ik zo mooi in vers 5. Laat onder u, dat is een opdracht. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Eigenlijk zegt hij, kijk eens naar Jezus. Kijk eens hoe hij zo niet bezig was met wat hij nodig had. Maar gefocust was en gericht was en weten dat hij geroepen was om te dienen. Om jouw belangen voor ogen te houden, elk moment van zijn leven. Want ik denk dat als hij enig moment bezig was met wat hij wilde hebben, was hij nooit aan het kruis gegaan. Had hij nooit zijn leven neergelegd voor jou. Omdat hij zelfs wist waar hij vandaan kwam. Misschien wel dacht, had kunnen denken. Waarom zou ik? What's in it for me? Wat is mijn belang hierin? En de Bijbel zegt, Jezus lette daar niet op. Hij was bezig met het belang van jou en het belang van God. En wat was het belang van God? Jou. Dat was het belang van God, jou. En dit is het hart van een dienaar. Daar hebben we het vanochtend over. Over de I am, over wie God is, over zijn dienend en liefdevol hart naar jou. En wij zijn gemaakt in het evenbeeld. Dus ik hoop dat jij in jezelf zo'n dienend hart herkent. Maar ik weet dat jij net als ik mens bent en vaak je eigen belangen voorop stelt. Zo zijn wij niet gemaakt. Een van mijn favoriete verhalen over dienen is een verhaal over leiderschap. En die is zo geweldig en die staat in Matteüs en die gaan we even kort samenlezen hoor. En er staan zulke geweldige principes in. En dat gaat over een Romeinse hoofdman. Een Romeinse centurio. Die is baasje over 100 man ongeveer. Dit is een warrior. Dit is een krijger. Dit is niet een bureaucraat. Dit is niet een soldaat zoals ik. Dit is eentje die echt vecht. En die echt gewonnen heeft. En zijn sporen verdiend heeft. Amen. En dan staat er in Matteüs 8 vers 5 begint het verhaal zo. Toen hij naar Capernaum ging, dat was Jezus, kwam er een centurio naar hem toe die hem om hulp smeekte. Heer, zei hij, mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn. Jezus antwoordde hem en zei, ik zal meegaan. Ik zal hem genezen. Maar daarop zei de centurio, heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. U hoeft alleen maar te spreken, mijn slaaf zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft. En als ik zeg tegen een soldaat ga, dan gaat hij. En als ik zeg kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn dienaar zeg doe dit, dan doet hij het. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich. En hij zei tegen diegene die hem volgde, Joden, gelovigen, discipelen, al die mensen die om me heen, zei hij dit. Hij zegt, ik verzeker jullie, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden. Dit is zo'n bijzonder verhaal. Ik hoop dat je hem thuis nog vaak doorgelezen, want hier zitten zulke principes in voor jouw leven. En ik wil je er drie geven. Ik wil je uit het verhaal drie principes geven voor een dienend hart. Die je kan toepassen in je eigen leven. Die je kunt testen in je eigen leven om te herkennen. Hoe is mijn hart? Lijk ik al op God of heb ik nog een weg te gaan? En deze drie is... Ik ga je eerst drie geven die uit het verhaal komen. Dan geef ik er drie die uit mijn eigen verhaal komen. Ik ben ook een soldaat, ik mag ook wat zeggen, toch? Zo is het. De eerste drie hieruit is het valt me op dat de overheerser... De Romeinen waren de overheersers. Zij waren de baas in Israël. En wat hij doet is, hij komt op Jezus af en hij zegt een heel merkwaardig woord. Heer. Hij begint door zich te onderwerpen aan Jezus. En te erkennen, Jezus, jij bent mijn meerdere. Ondanks dat ik hier de baas ben in Israël. En met één woord die hele menigte had kunnen arresteren of zelfs vermoorden. Kijk maar naar het leven van Jezus. Uiteindelijk werd hij daardoor vermoord. Dit was de autoriteit van deze man. En hij kwam en hij zei, Heer. Het eerste principe van een dienend hart is dat je beseft dat wie je ook dient, je altijd God dient. Is dat hoe je ook staat in het leven, of je nou baas bent of overheerser over een land, God nog altijd je meerdere is. In wat voor positie je ook staat, of je nou als voorganger van een gemeente of leider van een land of leider van een gezin of lid van een gezin, je dient altijd God. Altijd. En deze centurio begreep dat. Die begreep hoe machtig hij was, maar hij begreep dat hij lang niet zo machtig was als Jezus. En hij begon door zijn knie te buigen. En te zeggen, u bent Heer. Eerste kenmerk van een dienend hart is dat je beseft, wat ik ook doe, ik doe het altijd voor Jezus. Ik doe het altijd voor God. Het tweede principe is deze centurio die kwam voor zijn dienstknecht. Dat was helemaal niet nodig. Voor die dienstknecht nog 100 anderen. Serieus, je gaat naar de markt en je koopt er gewoon één. Zo ging dat in die tijd. Deze dienstknecht was redelijk qua sociale status waardeloos. En deze centurio die vond dat niet. En die zag de waarde van deze dienstknecht. Misschien wel vanwege de dienstbaarheid van de dienstknecht. Wie weet. Misschien was die dienstknecht wel een volgeling van Jezus en die zei, ga maar mijn Heer. Ik weet het niet, het staat er allemaal niet bij, ik verzin het gewoon. Maar wat het tweede principe is, is dat je beseft dat iemand anders dienen altijd goed is voor jezelf. Dat als je iemand anders kunt dienen, dat je er zelf beter van wordt. En deze centurio die begreep dat. Die begreep dat als hij moeite deed voor zijn dienstknecht, als hij zijn dienstknecht met zijn hart diende en zelfs zich vernederde, want dat was dit, hè. De overheerser zei tegen een Joodse rabbi, Heer, dat is vernederend. En het interesseerde hem niet. Omdat hij in zijn hart zijn eigen dienstknecht wilde dienen. Omdat hij waarschijnlijk wist, als ik hem dien, word ik gediend. Word ik gezegend. Het eerste is dat je beseft dat je altijd God dient. Het tweede is dat je beseft dat als je iemand anders dient, jij gezegend wordt. En het derde wat hierin staat, en het is zo sterk, is dat Jezus niet zegt, oh dit is een geweldige man. Oh die heeft zoveel principes begrepen. Is dat hij zegt, ik heb nergens zo'n groot geloof gezien. Dienen is het ultieme daad van geloof. Iemand dienen is een ultieme daad van geloof in God. Is dat je ziet, is dat God door deze principes heen werkt, blijft werken en dat je dat gelooft. Daarom is het een taak ook nooit te klein. Omdat je gelooft dat God jou ziet, is dat God jou eert, is dat jouw hart gezien wordt door God en vermenigvuldigd en gezegend wordt in de mensen om je heen. Dienen is de ultieme daad van geloof in wie Jezus is. Beseffen dat, dat je altijd God dient. Beseffen dat iemand anders dienen goed is voor jezelf. Beseffen dat dienen een daad van geloof is. En nu heb ik er drie van mezelf. Uit eigen ervaring. Een kenmerk van een dienend hart is dat je alert bent op situaties om te kunnen dienen. En misschien zeg je wel, heb ik niet van mezelf. En dan ga ik het nu vertellen, dat heb je wel van jezelf. Je zondige natuur heeft je alleen dat afgeleerd. Ons hart is volgens die van God en God is uit om te dienen. God is uit om te zoeken waar hij kan zegenen. En zo zijn wij ook gemaakt. Het enige is dat wij er terug naar moeten keren. En zeggen, onszelf moeten leren, moeten trainen. Heer, help mij om alert te zijn aan de mensen om me heen. Wie kan ik dienen? Wie kan ik gewoon een beetje helpen? Misschien iets kleins en het gaat groeien. En je wordt er beter en je wordt er beter in. En uiteindelijk word je zo alert op de mensen om je heen. Dat zij jou zien. Dat ze God zien. Dat is de vierde. Alert op situaties om te kunnen dienen. En de vijfde, en die is zo simpel. Een kenmerk van een dienend hart is niet mopperen. Je hebt helemaal geen reden om te mopperen. Je hebt geen enkele reden om te mopperen. Want je bent God aan het dienen, hoe mooi is dat? Je bent je naast aan het dienen, hoe bijzonder. Je wordt gezien door God. Je wordt geëerd door God, want je lijkt op God. En je bent aan het prediken op zo'n krachtige manier. Mopper niet. Simpel, hè? Oh, jullie kijken me aan. Zesde en die laatste, en die is ook zo makkelijk. Wees trouw in wat je doet. God die verlaat ons nooit. Dat is wie wij zijn. Dat is dan waar wij gemaakt zijn. Is mensen die trouw zijn. Die vasthouden aan wat God ons voor geroepen heeft. En vasthouden in hetgene waar wij voor geroepen zijn. Om te dienen, om elkaar te dienen. En we laten niet los omdat we niet kijken naar het rendement die het nu oplevert. Maar we dienen God. Daarom houden we vast aan wat we doen. En zijn we trouw in wat we doen. En weet je, daarom ben je hier op de beste plek ooit. Want de kerk is ontworpen, is gericht, is gesticht door God om deze veiligheid te creëren, om dit te oefenen. Om te oefenen met elkaar, om elkaar te leren dienen. En God geeft een missie aan de kerk en een roeping en een visie. En hij vraagt jou om dat te gaan dienen. Hij vraagt je soms om mensen te dienen waarvan je misschien ogenschijnlijk dat in de wereld nooit zou doen. Maar je dient niet mensen, je dient God. En je dient niet vaker dan een mixvisie of onze visie of de leefvisie, maar je dient God. En je dient niet degene die naast je zit, je helpt hem wel, maar je dient God. En dit is zo'n perfecte plek om dat te leren, omdat de wereld smacht daarna om dit te zien. Mensen die niet voor zichzelf leven, maar voor God. Mensen die niet zichzelf dienen, maar God. En dan zegt Paulus dit in een gemeente in de Galaten, en dat is zo mooi. Galaten 5 vers 13. Broeders en zusters, dit geldt dus voor jullie. Jullie zitten niet in de gemeente van Galaten, maar wel in de gemeente. Dus dit is voor jullie. Pak hem aan, oké? Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Weet je wat een van de grootste misconcepties is van dienen? Is dat mensen vaak denken dat je minder bent en onder een juk zit. Hoe vaak heb ik wel niet gehoord dat mensen tegen mij zeggen, Robert, je mag best je grenzen aangeven, hoor. Weet je, je hoeft niet alles te doen. Je hoeft niet alles te doen. En dat weet ik. Maar weet je waarom? Ik ben namelijk geroepen om vrij te zijn. Ik ben geroepen door God om vrij te zijn. Waarom vrij te zijn? Niet om uw eigen verlangens te bevredigen. Ik ben vrijgemaakt zodat ik niet mijn eigen verlangens hoef te bevredigen. Maar juist, maar dien die van elkaar in liefde. Daar heb jij die vrijheid voor ontvangen. Ik ben vrij zodat ik jou kan dienen. Waarom zou ik nee zeggen? Want ik ben niet geroepen om mijn eigen verlangens te dienen. Ik ben geroepen om jouw verlangens te dienen. Weet je, als je dit in je huwelijk doet, dan heb je alleen maar succesvolle huwelijken. Kom op. Mevrouw is er niet, maar die zou aan mij roepen. Schreeuwen. Dat is hoe God het ontworpen heeft. Als wij elkaar in vrijheid, elkaars belangen gaan dienen, dan groeit Gods koninkrijk. En dat geldt in de gemeente nog veel meer dan daarbuiten. En dan staat er in Galaten 5 vers 16, want je vraagt natuurlijk af, ja, maar hoe moet ik dat doen dan? Ik ben dan zo gewend om mijn eigen verlangens te dienen. En dat geeft God een oplossing. En dan zegt hij in Galaten 5 vers 16. Ik zeg u dus. Laat u leiden door de geest. Niet door je eigen geest. Maar door Gods geest. Want dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Dan staat er in 17. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met die geest. Je eigen verlangens zijn in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen maar wat u wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet meer onderworpen aan de wet. Laat je leiden door Gods geest. Gods geest leidt je naar een hart van dienstbaarheid. Leidt je naar een manier om te heersen op de manier wat God bedoeld heeft. Over alles waar hij jou overgesteld heeft. En dat is niet alleen in de kerk, maar dat is overal. Dat is in je gezin, in je relaties, in je financiën, op je werk. Als wij dit zouden doen, als wij de geest zouden volgen en niet onze eigen belang dienen, maar die van hem. Oh, moet je eens voorstellen hoe de wereld er dan uitziet. Ik wil je vragen om te gaan staan.
Ik breek even in. Omdat Robert heeft niet alleen een prachtige preek gegeven. Maar Robert is deze preek. Roberts leven is deze preek. Robert heeft 16 jaar geleden heeft hij ergens gezegd van ik wil je dienen. Ik denk dat God me roept om jou te dienen. Nou, heel lang verhaal, hou ik heel kort. Ik heb mijn best gedaan om hem kwijt te raken. Dat is niet gelukt, omdat God zei tegen hem, wil je me dienen? En ik ben heel lastig af en toe. Dat weet ik van mezelf. Ik had verwacht dat Annemiek nu amen zou zeggen. Nee, dat is een grapje. Tenminste, dat Annemiek amen zou zeggen. Maar Robert heeft zo vaak zijn eigen dingen neergelegd om mij te vragen, wat kan ik voor je doen? Wat kan ik voor jullie doen? Ook gewoon in ons gezin. Gewoon dingen praktisch doen in ons gezin. Dat is helemaal niet, had niks te maken met de preek, had niks te maken met de Bijbel, had niks te maken met dingen, maar gewoon omdat hij zei, ik ben gekomen om te dienen. En ik weet dat als ik jou iets uit handen neem, dat jij je kunt richten op waar God je voor geroepen heeft. En ik heb dit misschien nog nooit op deze manier gezegd, maar hij heeft zo vaak gepreekt tegen mij door te doen wat hij deed. Mensen in zijn omgeving, zelfs zijn eigen moeder, dat weet ik, want daar was ik getuige van, die heeft gezegd, Robert, dit is niet normaal wat je doet. Even mijn vertaling. En Robert zei, nee, dat klopt, maar ik ben hiervoor geroepen. Ook naar zijn moeder toe, want Kees en Romy en wij zijn samen deze gemeente gestart. Dus we hebben daar ook samen over gehad. Zij heeft ook mij gezegd van, zegt die jongen dat hij dit niet hoeft te doen. Ik zeg, maar dat weet die jongen donders goed, want dat heb ik hem verteld. Maar weet je wat ik gezien heb? In het dienen aan mij, maar niet om mij, niet om de gemeente, maar in het dienen naar God toe, heeft God zijn hart gezien. En heeft hij hem de ene promotie naar de andere gegeven. Niet alleen maatschappelijk, niet alleen in zijn gezin, niet alleen naar zijn kinderen toe. Dan heb ik het over zegen. Maar ook over zijn spreken. Ik heb het de laatste paar keer een aantal keren gezegd, maar ik meen het ook echt. De manier waarop hij spreekt, de manier waarop ook Klaas spreekt, dat is zo stappen hoger als waar ik sta. En ik geloof dat dat de zegen is van God. Dat als jij dient, als jij hem dient, je pleest geen mensen, alsjeblieft niet. En het dienen wordt ook wel eens misbegrepen. Robert heeft, ik kan me niet herinneren, nooit gevraagd, wil je mij helpen? Wil je dit voor mij doen? Hij was altijd opgericht om mij dingen uit handen te helpen. Weet je, als je je teamleider, als je je connectleider, wie je dient, haal hem of haar werk uit handen. Dat is dienen. Wij hebben een misconceptie daarvan in de kerk. Dat zegt, ja, maar Jezus was dienstig. Ja, dat klopt, maar zijn discipelen dienden hem. Weet je, als wij zo dienen als kerk, als we die liefde hebben en dat laten zien, dan preken we met z'n allen. En dat is niet normaal. Mensen gaan het raar vinden. Dat klopt, dat vonden ze bij Jezus, dat vonden ze bij de discipelen, dat vonden ze door de hele geschiedenis heen. Maar als we het doen, doen we dat voor Koning Jezus. En als je het hart van een dienaar hebt, ik denk dat ik die ook heb, dan is het soms verrekte lastig om je te laten dienen. Ik had echt iemand nodig die tegen me zei, Feiko, dat is hoogmoed. Ik zeg, wat bedoel je? Ik wil juist niet dat hij mij dient. Hij zegt, dat is hoogmoed. Want hij dient jou niet, hij dient God. Jij vindt jezelf te belangrijk. Hebben we gewoon nodig, dit soort praktische dingen. Want onze maatschappij is zo anders in deze dingen. Zullen we samen bidden? Jij doet je oproep dadelijk. Maar ik zou graag samen willen bidden. Dat we die gemeente mogen zijn in het hart van Jezus. In het woord van Jezus. Dat we zo elkaar mogen dienen. Ieder in de gaven zoals God die gegeven en bedoeld heeft. Lieve Vader, zo staan we voor u als gemeente. Heer, verbonden in uw liefde, verbonden in uw eenheid, verbonden in het offer wat u gegeven hebt. U hebt uzelf weggegeven, omdat wij mochten terugkeren in het beeld zoals God het bedoeld heeft. Heer, herstel ons met z'n allen. Heer, herstel onze huwelijken. Heer, herstel onze werkrelaties. Herstel de relaties met onze kinderen en met onze ouders. Heer, herstel het leiderschap en de dienstbaarheid in de kerk. Omdat u weer zichtbaar mag worden zoals u het heeft bedoeld, zoals u bent. Om te zegenen, om lief te hebben, om te vermenigvuldigen, om te heersen. Help ons, Heer. En daar waar het pijn doet, daar waar we verkeerde voorbeelden hebben gehad, daar waar we gemanipuleerd zijn, daar waar we onderdrukt geweest zijn. Heer, kom met uw zalfolie en genees ons daarvan. Meer genezing begint om eerst u te zien, om eerst uw woord te zien en ons daarop te richten. Help ons daarbij in Jezus' naam. Amen. Amen. En weet je, misschien ken je Jezus nog niet. Ik denk dat ga jij doen, toch? Of niet? Ja, dat doe jij beter.
Misschien ken jij Jezus nog niet. Maar Jezus kent jou wel. Jezus kent jou zo goed dat hij jou waard vond om voor te sterven. Met als één doel, met als één belang, is dat jij gered zou worden. En het enige wat jij hoeft te doen, is ja te zeggen tegen die dienende God. Weet je dat wij het enige geloof zijn die geloven dat onze God mens is geworden? In plaats van dat jij God hoefde te worden. Onze God werd mens voor jou. In jouw plaats. Omdat hij van je houdt. Omdat jij zo waardevol bent. En het enige wat hij van jou vraagt op dit moment is dat je zegt, ik wil. En misschien heb je dat nooit gedaan en willen we je nu de kans geven. Dus ik wil iedereen vragen om ze gewoon zijn hoofd te buigen. En ik tel heel kort tot drie en steek je gewoon kort je hand op. Ter proclamatie tegen God te zeggen, ik wil u kennen. Ik wil uw hart kennen. U heeft uzelf gegeven voor mij. 1. God houdt van je. 2. Hij heeft een plan met jouw leven en gaf zijn leven voor jou. 3. Steek gewoon even kort je hand op. Zeg je, ik wil. Dankjewel. 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 En ik mag in de naam van Jezus door zijn werk en door zijn geest tegen jullie zeggen dat jullie gered zijn. Jullie zonden zijn je vergeven en jullie zijn goed gemaakt met God. Geroepen om vrij te zijn. Vrij te zijn om God lief te hebben. Vrij te zijn om God liefde te ontvangen. En om anderen te dienen. En ik spreek over jullie allemaal. Dat de geest van God in jullie werkt. En door jullie werkt. Om deze wereld te laten zien. Dat Jezus van jou houdt en van deze wereld. En ik hoop dat de geest jou tot bekering heeft gebracht. Je hart heeft bewogen om een andere kant op te gaan dan wat je nu deed. Ik geloof dat die mensen zijn die zich moeten bekeren. Die zich gaan bekeren deze week. En te zeggen, ik ga niet meer mijn eigen belang dienen. Maar ik ga mensen zoeken om te dienen. Ik zeg, kijk om je heen. Er zijn mensen genoeg. Kijk en dien. En ontvang zo meer van Gods geest. Laat je leiden door Gods geest. Amen.